Het is onze tweede avond vanavond en ik zou deze avond wel een stukje willen ingaan op de insteek waarlangs we het Marcus-evangelie gaan bekijken, namelijk de nieuwe Exodus. Dat komt vanavond zeker aan bod. Maar ik wil toch nog een paar inleidende opmerkingen maken vooraf en een paar dingetjes hernemen die we vorige maal overdacht hebben. Want inderdaad, de keuze van Marcus is heel opmerkelijk die wij maken, gezien het feit dat het een evangelie is dat van meet af aan heel snel in de coulissen op de achtergrond verdwenen is. Marcus is echt de assenpoester onder het evangelium. Niettegenstaande het feit dat het algemeen erkend is als het oudste evangelie en teruggaat tot op Petrus, de voornaamste apostel zoals we de vorige maal hebben overdacht. Nu, ik heb al een beetje de aanzet gegeven de vorige maal over hoe we het Marcus-evangelie horen te lezen, want Marcus heeft zijn evangelie toch op een specifieke wijze weergegeven. De vorm en de inhoud is toch wel heel uniek, heb ik de vorige maal ook al een beetje proberen aan te geven. Dus hoe we dit evangelie lezen is heel belangrijk. Welk genre, welk soort boek is Marcus nu uiteindelijk? Want dat bepaalt ook een grotendeel hoe we met de vormgeving en de structuur van het boek zullen omgaan. Veel christenen stellen zich die vraag niet. Het is Gods woord en we lezen het, zoals dat er staat. Iedereen, al beseft hij het niet, leest op een bepaalde manier de schrift. Zo simpel is het. Ik moet er niet op terugkomen. Ik heb u de vorige maal proberen te overtuigen dat Marcus, na zijn tijd gezien, een antieke biografie is. Grieks-Romeinse biografie. Geen biografie naar de normen van onze tijd, niet naar de 21ste eeuw. Maar een biografie naar de normen van de eerste eeuw. De vorige maal hebt u wel gezien dat dit wel heel specifiek is. En Marcus is ervan overtuigd dat hij geschiedenis schrijft. Hij heeft heel veel aandacht voor het feit dat wat hij te vertellen heeft, dat je dat moet zien in een grotere context. Van meet af aan gaat hij ons meenemen en plaatst hij zijn evangelie in de geschiedenis van Israël. Dus de historische waarde van zijn biografie is zeer groot. En hij ziet de Heer Jezus werkelijk als de climax en de vervulling van Israëls verhaal, die uiteindelijk in beginsel begonnen is in Genesis hoofdstuk 1, als ik het zo mag zeggen. Het is ook een eindtijd openbaring. Ik heb je de vorige maal proberen aan te geven hoe bijzonder de Heer Jezus eigenlijk wel is in alles wat hij doet, na zijn tijd gezien in de Joodse context. Dus de verborgenheid rondom Jezus' persoon en werk is ook iets waar Marcus heel veel aandacht heeft. Dus dat waren onze vaststellingen de vorige maal. Dus als het gaat om geschiedenis, moeten we ook ermee omgaan als geschiedenis. Het is geen mythe, het is geen legende, dus zomaar alles vergeestelijken, zoals heel vaak gebeurt onder christenen, is eigenlijk uit een boze. Marcus zijn boodschap is, deze dingen zijn gebeurd. Hij kan dan niet beginnen rond fantaseren en verhaaltjes vertellen. Dan doe je dit boek geen recht. Inderdaad, er is misschien geen chronologie zoals mensen dat heden te dagen verwachten, maar dat geeft u niet de vrijheid om zomaar dingen uit zijn verband te rukken en daar van allerlei verhaaltjes rond te vertellen wat heel veel gebeurt de dag van vandaag, spijtig genoeg. Marcus, hebben we gezien, is na zijn tijd een zeer uitzonderlijk werk dat om een zeer respectvolle benadering vraagt van ons allemaal. Herinnert u nog Gunter Zunds vorige maal? Hij is ervan overtuigd dat iemand die het toen in die tijd las, onder de indruk kwam van de verrassende inhoud, dat dit boek zo anders is. Het is inderdaad geschiedenis en het is een biografie, maar hij zegt het is geen geschiedenis als alle andere geschiedenissen. Het is geen biografie als alle andere biografieën. Dan wil ik nog dus enkele opmerkingen maken over zaken waar ik de vorige maal niet bij heb stilgestaan, namelijk over de herkomst van dit evangelie en de bestemming. Daar kan ik heel kort over zijn. Herkomst is traditioneel gezien in Rome. Het is geschreven in Rome en het is in oorsprong bedoeld voor de huisgemeenten in Rome. Wat de datering betreft, daar kan ik eigenlijk ook heel kort over zijn. We moeten daar geen doekjes ronddraaien. De datering van dit evangelie is een zeer, zeer moeilijke zaak. Wat dat mensen er ook mogen over zeggen. Ik heb je de vorige maal getoond dat het evangelie weer aan de oppervlakte kwam in de 19e eeuw. Herinner je nog? Mensen die toen kritisch waren ten aanzien van de evangeliën, hadden veel interesse voor Marcus, omdat het sowieso al het oudste evangelie is en dat het meest eenvoudige beknopte evangelie is. Ze waren ervan overtuigd dat dit evangelie het best aansloot bij wat er gebeurd was en wat de Heer Jezus had gezegd. En dan zie je ook dat de behoudsgezinde christenen de neiging hebben om in die lijn mee te gaan. En ze gaan zo vroeg mogelijk proberen dat evangelie te dateren. Rond 50 na Christus en soms zelfs nog vroeger. Maar algemeen denkt men rond 65, 75 na Christus. De doorslag in die datering zit hem hoe dat je kijkt naar Marcus hoofdstuk 13. Marcus hoofdstuk 13 kent u allemaal. Wordt meestal in je Bijbeltje omschreven als de reden van de laatste dingen. Het gaat zekerlijk in Marcus hoofdzakelijk over het lot die de tempel te wachten staat. Laat dat duidelijk zijn. Nu, uw houding ten aanzien van die omschrijving in Marcus hoofdstuk 13 bepaalt ook hoe dat je dit evangelie gaat dateren. Zij die ervan overtuigd zijn dat dit een perfect gedetailleerde profetie is, precies een foto getrokken in het jaar 70, ze gaan het dan ook voor 65 na Christus plaatsen. Waarom? Omdat de Joodse oorlog uitgebroken is in 65, die uiteindelijk heeft geleid tot de verwoesting in 70. Dus gaan ze het zo vroeg mogelijk proberen te plaatsen. Terwijl anderen die ervan overtuigd zijn, meer liberale christenen, dat dit absoluut niet vooraf, maar nadien geschreven is, zijn dan geneigd om de ouderdom van het evangelie na 70 te plaatsen. Als je daar discussies over hoort, onthoud dit. Ja? We hebben zelfs geen zeer oude kopieën van Marcus in vergelijking met de andere evangeliën. Ja? En hou er alsjeblieft rekening mee. Het is niet omdat de vier evangeliën vooraan uw Nieuw Testament staan, dat dat betekent dat ze ouder zijn. De meeste brieven zijn ouder dan de evangeliën. En ik merk dat veel christenen zo niet redeneren. Ze denken dat Paulus zijn brieven veel later geschreven zijn. Een heel gedeelte van zijn brieven heeft hij geschreven in gevangenschap. De zogenaamde gevangenisbrieven. Dat is de gevangenschap die je leest in het boek De Handelingen. Dat is wel heel belangrijk als je daarover nadenkt. Vooral als je bedenkt hoe dat christenen omgaan met de evangeliën ten aanzien van de brieven van Paulus. Maar geef toch toe dat het evangelische gedachtegoed vanuit de reformatie zeer Paulus gericht is. Ja? Terwijl dat de evangeliën en Hans de opvatting van de leer onder de christenen eigenlijk bitter weinig plaats krijgen. Ga dan maar eens na. Het draait allemaal rond de brieven van Paulus. En dat is wel heel opmerkelijk. Ja? Daar kom ik straks nog op terug. Nu, ik ben niet zo voor een heel vroege datering, 65 tot 75, ik heb daar helemaal geen problemen mee, ik vind dat zelfs heel goed. Als je ook beseft, en daar wil ik je toch wel even attent op maken, men is maar beginnen nadenken over het neerschrijven van de evangeliën, wanneer dat de ooggetuigen één voor één verdwenen. En dat inderdaad er ook vraag was naar, vermits dat het evangelie en het Romeinse Rijk zo zeer snel uitbreidde. Dat is eigenlijk de nood die ontstond, die vroeg om het neerschrijven van de evangeliën. Want men was dan nog niet zo snel toe gedwongen om dat te doen. En ik zal u zeggen waarom. Kijk, in de oudheid vindt men ooggetuigen die de persoon hebben meegemaakt, die het van nabij hebben meegemaakt, en mondelinge overleveringen vindt men veel belangrijker dan geschreven woord. In tegenstelling tot onze dagen. Toen vond men dit zeer belangrijk. Waarom? Wel, kijk, als je iets krijgt van iemand dat geschreven is, dan weet je niet wie dat die persoon is. Voor hen, betrouwbare overlevering was voornamelijk afhankelijk van de persoon die het aan je overgaf. Wat voor iemand was dat? Hoe was zijn wandel? Begrijp je? Hoe dat je als persoon was, dat bepaalde heel veel hoe dat je getuigenis overkwam. Dus dat is helemaal anders dan in onze dagen. Want in onze dagen zeg maar ja, ooggetuigen, en als dat nog vriendjes van de Heer Jezus zijn, hoe objectief is dat allemaal? Toen redeneerde men totaal anders. Men vond het juist heel belangrijk dat ooggetuigen zeer nauw betrokken waren, in dit geval bij de persoon van de Heer Jezus. Want het is omdat je iemand kent, dat je ook goed zijn woorden en zijn daden kunt inschatten. Als je iemand niet kent, dan is het gevaar veel groter dat je zijn woorden en daden verkeerd gaat inschatten. Als je dit in ogenschouw neemt, dan begrijp je ook waarom dat ze nog niet zo rap geneigd waren om dat allemaal op papier te zetten. Gezien ook de inhoud, ik heb je de vorige maal proberen te overtuigen van het feit welk een bijzonder persoon de Heer Jezus was in de context van zijn tijd. Waren toch veel dingen die voor de Joodse traditie en voor de Joodse wereld schokkend moeten overgekomen zijn. Ongelooflijk, onbegrijpelijk. Ja, dan kun je dat maar beter horen van getuigen, of dat je dat moet van papier lezen. Nee? Dus begrijp je, ze waren nog niet zo gejogen om dat allemaal te gaan neerschrijven. En het is een feit dat historici in die tijd ooggetuigen, overleveringen, zeer waarderen. Vandaar proef je ook die terughoudendheid. Ik heb je erop gewezen de vorige maal, weet je nog? De getuigenis van Papias, de kerkvader die opgenomen is, en de kerkgeschiedenis van Eusebius. Hoe eindigde die passage? Ja, als Marcus dat evangelie bij te schrijven, zegt Papias heel nadrukkelijk. Toen Petrus hiervan kennis kreeg, heeft hij deze onderneming nog verhinderd, nog aangemoedigd. Dus hier proef je ook die terughoudendheid die er was. Ja. Dus betrouwbaarheid voor hen, mondelinge overleveringen, wat dat gememoriseerd werd, was vanuit de traditie enorm belangrijk. Ja. Men is ervan overtuigd dat Paulus sowieso de 5 boeken van Mozes helemaal gememoriseerd had, en waarschijnlijk zelfs het complete boekje Jesaja, en nog andere stukken van de profeten die hij helemaal gememoriseerd had. Voor die mensen was dit enorm, enorm belangrijk. Paulus. Je merkt ook aan een citaat dat ze heel vaak vrijelijk citeren, dat er hier en daar een woord anders is. Soms komt het nagenoeg overeen met de Griekse vertaling van het Oude Testament, maar heel vaak citeren ze ook uit het hoofd. En dan, weet je ook zelf wel, is er dan eens een woord of een paar woorden anders. Ja? Als de gedachte maar bewaard blijft, als de inhoud maar bewaard blijft, dat is de kern van de zaak. Dus, dat wat die datering betreft, voor mij hoeft het zeker niet vroeg geschreven te zijn aan de tijdsgeest, acht ik het zelfs bijna onmogelijk. Ja. Nu, we merken in onze tijd dat men niet alleen kritisch is ten aanzien van ooggetuigenverslagen en dergelijke meer, maar je merkt bijvoorbeeld ook ten aanzien van de Bijbel. In de jaren 80 ontstond het Jesus Seminar, dat was een groep van 150 critici die zich ging buigen over de Bijbel en dan voornamelijk de evangeliën, en die een keer gingen beslissen wat er authentiek was in de evangeliën en wat niet. Dat is een beetje de tijdsgeest waarin dat wij leven. En je kan dat misschien arrogant vinden en zeggen van, allee, wie eigent zich zoiets toe? Ja, we moeten daarom niet verketteren, maar die mensen hebben een heel andere denkwijze. Wat is de denkwijze achter de idee van, kijk, geschiedenis, we moeten dat herschrijven? Hun uitgangspunt is dit. Wat de feitelijke waarheid is met betrekking tot wat de Heer Jezus gezegd heeft bijvoorbeeld, en wat hij gedaan heeft, dat zijn die gebeurtenissen die we op een redelijke manier kunnen verklaren. Of anders gezegd, wat dat verstandelijk te verklaren valt, wat de Heer Jezus heeft gedaan, dat zijn voor ons de historisch aanvaardbare feiten en niks anders. Dat is hun uitgangspunt. En waar kent dat zijn wortels, denk je? In dit Griekse denken natuurlijk, daar kent het zijn roots. Onze vriend Plato zegt heel nadrukkelijk, zintuigelijke waarnemingen zijn onbetrouwbaar. Hier op aarde kan je geen absolute, pure waarheden vinden. Die zijn niet zintuigelijk waarneembaar in deze wereld. Ja. Die zijn van een andere orde. En dat kan je alleen maar jezelf naar opwerken door erover na te denken. Zo kom je tot de pure waarheid door te redeneren. Dat is hun overtuiging. Maar dat gaat niet voor geschiedenis in mensen. Het verleden kan je enkel leren door wat anderen ervan getuigd hebben en neergeschreven hebben. En dat is soms ja nogal moeilijk, want over een bepaalde gebeurtenis heb je 5 verslagen vanuit 5 verschillende hoeken bekeken. Maar je moet kennis nemen van al die getuigenissen om je een beeld te kunnen vormen. Je kan niet anders. Ja. Het is onmogelijk, mensen, om elke mogelijke kennis uit eerste hand te ontvangen. Hoe ga je ooit iets leren? Dat begint toch al als je naar school gaat. Ga je toch de leraar moeten in vertrouwen nemen? Anders kan je niks leren, hè? Oké, als het nu gaat over geschiedenis, dan moet je het van anderen eerst leren, totdat je daar een zeker beeld van krijgt, dan kan je er ook zelf meer en meer gaan in verdiepen, en dan pas kan je een eigen mening beginnen vormen. Maar niet vroeger, want we leven zo'n beetje in een tijd dat iedereen over alles een mening heeft. Ook onder christenen. En als er één ding is wat mijn tenen van krullen, is dat ik merk dat christenen een zeer uitgesproken mening hebben over iets dat ze de eerste letter niet van kennen. Nog nooit niet mee bezig geweest zijn. Daar krijg ik iets van. En dat is zo typisch onder christenen. Ik denk dat dit is. En ik denk dat. En dat gaat niet. Hé. Mijn moeder zei altijd, als je er niks van kent, bluf erof. En dan mag je tegen veel christenen ook zijn dat voor vandaag. Het spijt mij. Geschiedenis onderzoek je door getuigenissen te raadplegen. Dat is de weg en je doet dat niet in een laboratorium. Of anders gezegd, wetenschappelijke benadering ten aanzien van geschiedenis, dat werkt niet. Waarom? Omdat wetenschap een heel ander oogpunt heeft. Kijk, wetenschap probeert door te dringen tot de kern, tot de essentie van de dingen. Probeert principes te ontdekken. En wetenschap begint klein en er wordt geleidelijk al op verder gebouwd op de dingen die ontdekt zijn, op het vroeger werk. Maar met geschiedenis moet je juist heel ruim beginnen. Omgekeerd. Geschiedenis is net zoals een schilderij. Als je de Nachtwacht van Rembrandt ziet, nou, een serieus plakkaat, ja, dan moet je eerst ganse schilderij zien te overzien voordat je je mening kan vormen wat er zich daar in een hoekje afspeelt. En zo is het ook met de geschiedenis. Je moet eerst een beeld krijgen van gans de culturele context voordat je specifieke zaken die zich afspelen kunt gaan plaatsen. Dat is de reden ook waarom ik mijn vorige studie zo uit de naad gewerkt heb, om jullie te tonen welke bijzondere verschijning de Heer Jezus is in het licht van de Joodse cultuur en van de achtergrond. Dan krijg je pas een idee van, wauw, wat een bijzonder persoon is onze Heer, toch? Of niet? Ik denk dat velen toch voor jullie een beetje verwonderd waren wat je allemaal gezien en gehoord hebt. Ja? En dat is ook de bedoeling. Dat is ook de bedoeling. Nu, als het gaat om die Griekse invloed, dan moet ik zeggen dat onze kerkvader Augustinus, daar is hem, ook wel een handje van weg heeft. Kijk, zegt hij, als je de evangeliën leest, dan ontvang je uit de evangeliën wat je kan geloven. Je leert in de evangeliën niet de zuivere, pure waarheid. Ik ruik Plato, ja? Ik ruik Plato. Zintuiglijke waarnemingen zijn onbetrouwbaar. Je moet jezelf een weg denken tot de waarheid. De zuivere waarheid is hier niet te vinden, maar in de hemelse gewesten. Nee. Dat is de gedachtegang. Nu, ik denk niet dat apostel Johannes diezelfde mening is toegedaan als ik zijn woord lees. Hij zegt, Jezus dan heeft nog vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat u gelooft. Dat Jezus, de Christus, is de Zoon van God. Dus je kan wel degelijk kennen. En trouwens, ooggetuigenverslagen zijn voor hen superbelangrijk. Hè? In Johannes 1, vers 1 en 3, wat van het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben betreffende het woord van het leven. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat u met ons gemeenschap hebt. Ja, anders kan je geen gemeenschap met de Vader en de Zoon Jezus Christus hebben, buiten hen om. Zie je dat? Dus jezelf een weg denken tot God? Vergeet het. Oké, tot zover dat intermezzo. Want ik wil je nog bepalen bij iets anders dat ik heb leren ontdekken in de laatste jaren. In 130 na Christus komt er een zekere Marcion afkomstig uit Sinope, dat is een kleine stad in Pontus, in Klein-Azië, dus je hebt Galatië, en daarboven heb je Pontus, en dan heb je de stad Sinope, dat is een havenstad. En hij verhuist naar Rome, rond 130, en hij is een reder, dus een zeer rijk man, en hij doet daar een grote schenking aan de geloofsgemeenschappen in Rome. Ik dacht dat het iets van 20.000 sestertiën was. Dus een zeer mooi bedragje. En hij heeft daar een reputatie als christen, die aanzienlijk is. Hij is ook een leraar. Maar wat belangrijk is, dat in de zomer van 144 na Christus, Marcion van Sinope al de oudsten van de geloofsgemeenschappen bijeenroept. Hij heeft een belangrijk voorstel te doen. Weet je wat zijn voorstel is? Om de positie van de kerk, van die nieuwe gemeenschap die ontstaan is rondom de Heer Jezus Christus, om de positie van die kerk ten aanzien van Israël, waar dan nota bene hun roots liggen, weet je nog? Romeinen hoofdstuk 9 tot 11. En de schriften, om dat voor altijd te gaan veranderen. Ja, zegt hij tegen de oudsten in Rome, je moet niet eenmaal jonge wijn in nieuwe zakken doen. Maar we weten niks zeggen over de oudsten van Rome natuurlijk. Maar bedoelt hij te zeggen van, kijk, het christendom is iets totaal nieuws. En dan moeten we het ook beschermen. En losmaken van het verleden. We moeten breken met Israëls geschiedenis. We moeten breken met het geloof en de gebruiken. Christendom moet op zichzelf staan, los van de geschiedenis. En de reden waarom dat hij daar zo van overtuigd is, omdat hij ja, een groot verschil ziet, een grote tegenstelling tussen de God van Israëls geschriften en de God die Jezus Christus is komen openbaren op deze aarde. Hij ziet de God van Israël als een jaloers en wraakzuchtig monster, waarvan hij niet kan begrijpen dat die God een liefde heeft voor schurken zoals David, die andere mensen vermoorden om te kunnen met een vrouw huwen. Dat zijn de dingen waar hij niet bij kan. En hij zegt, de God die Jezus Christus is komen baren, is een God van liefde. Is een God van barmhartigheid en genade. Dat is een heel andere God dan dat jaloers, wraakzuchtig monster die zo openbaar is in Israëls geschriften. Dus, zegt hij, moeten we breken met Israëls geschiedenis en dan gaan we onze eigen Bijbel creëren. Je moet zeggen dat het redelijk dunnetjes uitziet. Natuurlijk, als je Jezus wil ontdoen van zijn Joodse roots, dan valt er heel veel weg. He? En hij heeft nog één evangelie over. De aangepaste versie van Lucas, ja, over de schrift van Israël spreken we niet meer. Deze vliegen definitief in de vuilbak. En hij had nog 10 brieven van Paulus over. En that's it. Dat is zijn voorstel. Nu, wat zeggen de oudsten in Rome? Wel, ze vinden zijn opvattingen verwerpelijk. Maar in tegenstelling tot wat je misschien gelezen hebt in de boeken of al gehoord hebt in de kerkgeschiedenis, is hij niet geëxcommuniceerd. Ze waren het niet eens met hem en hij is vertrokken. En hij is zijn eigen beweging opgestart. Misschien zei Jos, je had er nog nooit van gehoord, de kerk van Marcion. Nee, inderdaad, dat is waar, je had daar niks van gehoord. En ogenschijnlijk lijkt Marcion de grote verliezer. Maar ik ben daar niet van overtuigd. Ik ben ervan overtuigd dat Marcion 1900 jaar later wel degelijk in zijn opzet geslaagd is. Weet je waarom? Omdat de Jezus, die veel christenen liefhebben, ook niet van Joodse origine is. Hij komt precies ineens uit de hemel gevallen. Het is die kerstavond. Veel christenen zien dat de Heer Jezus als naar Mr. Bean. Hij komt ineens uit de lucht gevallen. Het spijt mij. Het begint allemaal bij het kerstverhaal, of niet soms? Veel christenen ervaren net zoals Marcion een bijna onverzoenlijke tegenstelling tussen de God die ze leren kennen in Jezus en de God van Israëls geschriften. Velen zeggen zelfs openlijk, lees dat niet graag. Lees dat niet graag. Het is precies een andere God. Het is altijd zo kwaad. En je is zo wettisch. Dus zie je dat Marcion wel degelijk het gewonnen heeft? Maar voor heel veel christenen heeft het Oude Testament, ik noem het niet graag zo, ik spreek over Israëlse schriften. Maar waarom is dat zo? Wel, omdat in een praktische kanon, oh, we gaan dat niet doen zoals Marcion, we gaan die naald in de vuilbak gooien. Maar de praktische kanon van gevele christenen is ook heel beperkt. Ja, het verhaal van hun Bijbel begint in Genesis 3. Het grote probleem, de zondeval. En de volgende stap is de oplossing van het probleem. Dus moet je naar het Nieuw Testament, naar de Evangeliën en dan vooral naar het laatste stuk van de Evangeliën, naar het kruis en de opstanding, want daar heb je de oplossing voor het probleem. En dan maken we ineens de sprong naar de brief van Paulus, want Paulus legt nu niet ene keer heel goed uiteen wat dat probleem is in het lang en in het breed, de zonde. En hij legt ook de oplossing in het lang en in het breed uit, het kruis en de opstanding. En dan heb je het zo wat gehad, want een overschot van de schrift, ja, in het Oude Testament, veel plaatjes die vooruitwijzen naar Jezus en het kruis. En als het gaat om de geschiedenis, ja, dan kan je daar veel lessen uit leren. Hè. Dapper zijn zoals David, moet een man van gebed zijn zoals Daniel. Vul maar in, allemaal morele lessen uit de geschiedenis. En de profetische boeken, toekomstvoorspellingen. Madame Blanche gehalte, meeste moet nog allemaal gebeuren. And that's it. Overdrijf ik? Denk ik niet, hè? Dus zie je dat Marcion het gehaald heeft? Moest je alles weglaten, zodat christenen niet gebruiken van de schrift en enkel wat ze kostbaar vinden, het had ook een dun bijbeltje zijn, hè? Dus Marcion heeft het wel degelijk gehaald, die mensen. Dat wil ik toch wel even onderstrepen. Dat heeft heel veel te maken met onze westerse christelijke traditie, die al altijd geneigd is geweest om zich los te maken van de verhaalde geschiedenis. Niet alleen is al heel vroeg de idee gerezen onder christenen dat het christendom, zoals Marcion het ook geloofde, iets nieuws was en dat er moest gebroken worden met de roots, met de Joodse geschiedenis, maar men is ook altijd geneigd geweest om de geschiedenis los te laten omdat men op zoek ging naar zuivere ideeën, zuivere leerstellingen. God is alomtegenwoordig, dubbele punt, betekent. God is almachtig, dubbele punt, betekent. En die zuivere ideeën over God en over de leer, ja, de Bijbel is een grote tank en dan moet je daaruit destilleren. Nee? Overal wat je het kan vinden en dan moet je dat mooi systematisch in kaart brengen. Tjak, 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 tjak. Los van geschiedenis. Nu, sorry, maar Marcus is geen systematische theoloog. He. Hij verklaart wie dat Jezus is door een verhaal. Omdat het hem allereerst om geschiedenis te doen is. En pas in tweede instantie om leertheologie. Terwijl dat bij ons christenen eerder omgekeerd is. Theologie staat voorop geschiedenis, bijkomstigheid. Marcus is ervan overtuigd dat zijn geschiedenis die hij schrijft in Genesis 1 begonnen is. En dat zijn geschiedenis eigenlijk de organische uitgroei is van de geschiedenis van Israël. De climax en de uitgroei van die geschiedenis. En hij veronderstelt dat zijn lezers, en dat is het grote knelpunt, hij veronderstelt dat zijn lezers vertrouwd zijn met Israëls geschiedenis en de profetische hoop. Ah ja, dan in de tweede vers gaat hij al beginnen met te zeggen zoals Jesaja heeft geschreven. Dus begrijp je, lieve mensen, hoe belangrijk dat het is om te leren beseffen dat Marcus een verhaal schrijft dat geplaatst moet worden in het grotere verhaal van de schrift. Daarom wil ik wat stilstaan bij het belang van Marcus zijn verhaallijn. Alle christenen zullen zeggen, Marcus is geïnspireerd. De inhoud van zijn evangelie is geïnspireerd door de Heilige Geest. Amen. Dan ook de structuur en de verhaallijn, die is ook geïnspireerd. En dat is de hoofdreden, vrienden, waarom dat Marcus zo snel in de coulissen verdwenen is. Omdat die verhaallijn losgelaten is geworden, heel vroeg in de geschiedenis. Omdat men de geschiedenis van Israël al losliet, liet men ook de verhaallijn van de evangelie los. Wat had je dan nog over? Een bonte verzameling van gezegden van Jezus en wonderen en tekenen. En dan kun je inderdaad, als het daarom gaat, veel beter met Matthäus verder doen, hebben we gezien. Snap je nu hoe dat probleem zit? Dat wordt veel te weinig ernstig genomen onder christenen. Zie maar naar de manier dat er gelezen wordt. Vogelzaad, stukjes en beetjes. Ja. Maar als je maar stukjes en beetjes leest in een verhaal, dan krijg je nooit geen overzicht. En dan krijg je nooit geen inzicht wat het aanmerkelijk om te doen is, als je de verbinding niet ziet tussen de dingen. Dat is toch ook zo als je naar een film kijkt. Ja, Christophe?
Voor een duidelijk beeld te krijgen. Die loskoppeling dus van link wordt er dan niet gedoeld op katholicisme?
Systeem Rooms-katholicisme komt eigenlijk ja, pas nadat Constantijn tot het christendom bekeerd is, hè. Dus dat is pas later. Maar je ziet het al in de tweede eeuw. 250 na Christus is het al heel, heel duidelijk dat men daar al wil breken met de roots in de Joodse geschiedenis. Zo vroeg al. Zeer, ja, absoluut. Wil ik het niet speciaal doen, maar dat Griekse denken heeft heel veel invloed gehad van meet af aan. En dan is geschiedenis niet belangrijk. Je moet naar de pure waarheden gaan, mediteren, en denken erover. Door de leiding van de Heilige Geest laten verstaan, hè? Maar dan krijg je zicht op de diepere waarheden van de schrift. Waar komt dat vandaan, denk je? En dat is het probleem, begrijp je? Dan verlies je ja, de geschiedenis. En toch, als we geloven, en iedereen is hiervan overtuigd dat onze God mens is geworden. Ja, hoe leren we elkaar kennen? Kan ik Lilian niet leren kennen als ik haar levensverhaal niet leer ken? Weet ik niet wie dat Lilian is? En dat is toch ook met onze Heer zo? Als die mens geworden is, dan kunnen we pas leren kennen door zijn levensverhaal. En anders niet in mensen. Ja, zeg maar Marcus, het verhaal is toch zo beperkt. En het is niet eens chronologisch. Het is allemaal kriskras door elkaar. Ja, het is inderdaad zeer beperkt. Ik weet niet of dat je al opgevallen is, maar Marcus' evangelie kan je eigenlijk in 3 grote blokken indelen. Na de inleiding, voor mij 15 versen, volgt de activiteit van de Heer Jezus in Galilea en daarbuiten. Dat is het eerste grote blok. En dan heb je het tweede grote blok, het begin van de reis uit Galilea naar Jeruzalem. Dat is het middenblok. En dan heb je het derde blok, dat de Heer Jezus aankomt in Jeruzalem. En heb je die laatste lijdensweek, zoals dat dan genoemd wordt. En that's it. 3 grote blokken en daaraan vooraf gegaan een inleiding. Ja, de vraag stelt zich natuurlijk, ging Jezus dan maar 1 keer naar Jeruzalem? En heeft hij dan maar 2 blinden genezen in heel die periode? Natuurlijk niet. Johannes toont ons dat de Heer Jezus minimum 5, 6, 7 keer naar Jeruzalem geweest is. En blinden, zoals niet op mijn hand kunnen tellen, denk ik, die de Heer Jezus genezen heeft. Dus dat betekent dat Marcus zeer selectief gekozen heeft. Ja? Maar dat ziet men niet zo direct. Men denkt, ach ja, het zijn allemaal mooie verhaaltjes en vertaalsels, gezegden van de Heer Jezus. Precies zoals je dan een schone collier maakt. Hè? Met allemaal mooie paren dat je erop schuift, een verzameling. Schone collier. Ofwel zegt men, nee, het gaat om Jezus' lijdensweek. En er is dan wel een uitgebreide inleiding die er al vooraf gaat. Maar het gaat hem om die lijdensweek. Maar ik geloof en ik ben ervan overtuigd dat Marcus het verhaal van Jezus' geschiedenis vertelt door zeer selectief gebeurtenissen aan elkaar te verbinden. En wat bepaalt er die keuze? En wel, zijn een theologische agenda. Dat bepaalt zijn keuze. En daar hoop ik u van te overtuigen ook vanavond. Dat is nu juist het belang van een inleiding, een voorwoord. Ik kies liever voor het woord proloog, omdat een inleiding en een voorwoord in onze boeken iets anders betekent dan wat het voor hen betekent. Ik heb je al verteld, Marcus die schrijft in het Grieks een antieke biografie, een Grieks-Romeinse biografie, die denk ik dan ook bedoeld is voor Grieks sprekende mensen. Misschien zeg je, waarom zeg je dat? Wel, als hij die mensen probeert te bereiken, dan had hij hen wel moeten een schrift afleveren dat zij ook direct kunnen in handen nemen. En dat ze weten dat ze vaststaan. Of niet soms. Dus een proloog in die antieke geschriften is enorm belangrijk. Lieve mensen, een inhoudstafel en je een modern boek en een index. Maar heb je al een keer een boekrol gezien met een index? Ik niet, hè. En wat moet je dan doen? Moet je heel die boekrol doorlopen om te weten over wat dat gaat? Begrijp je het punt? Al van in de oudheid is het bekend. Nou, ik weet het, Aristoteles, Tanienicus en Quintilianus ook niet. Maar die mensen schrijven allemaal in hun belangrijke klassieke werken dat de lezer een goede indruk moet krijgen van de inhoud van het verhaal. En waarom is dat zo? Omdat een proloog met een openingszin, die twee hangen nauw aan elkaar verbonden, omdat die moeten een invalshoek geven. Ik zou nog meer zeggen, een wereldbeeld schetsen. En men is ervan overtuigd dat in de inleiding van een boek, de proloog, een beknopte schets moet zijn van de context van het boek, hoe dat ik moet plaatsen, heel dat boek, en van de verhaallijn van het boek. Al zeker. Dat wordt interessant, hè, om Marcus hoofdstuk 1 te lezen. En dan moet je dat nu gaan ontdekken. Want inderdaad, het is één doorlopende tekst, heb ik u al gezegd. En uw hoofdstukken en versnummers helpen u helemaal niet. Dus hoe moet je dan die inleiding zien te ontdekken? Op wat moet je dan letten? Wel, kijk bijvoorbeeld, hoe verandert iets in een film? Wel, men begint met een bepaald personage, floep, en men schakelt over naar een ander personage. Of men begint te filmen aan de zee, vloek, en plotseling zit in het appartement. Verandering van scène. Ofwel thema's die terugkeren. Dat zijn de dingen waar je moet naar zoeken als je begint te lezen. Ik ga nu geen oefening doen met jullie. Ik ga dat later doen, om jullie daarin ook meer te helpen. Want dat helpt u enorm bij het lezen in de schrift. Dat je de dingen leert zien. Maar laten we samen, ik moet het toch een stuk lezen uit Marcus' evangelie vanavond. Laten we dan toch de eerste 15 versen lezen. U ziet meteen de Zoon van God tussen haakjes staan. Dat betekent dat niet elk handschrift dit heeft. 50% maar van de handschriften heeft dit, 50% niet. En al de handschriften waar dat wel in staat komen uit één specifieke regio. het Westen. Dus ik geloof persoonlijk, je mag er mij achteraf nog iets over raden, dat dat niet behoort tot de oorspronkelijke tekst. Het is veel wezenlijker dat iemand erbij geschreven heeft, of dat men het bewust weglaat. Als het zo'n belangrijk thema is, in het Marcus Evangelie, gaan ze daar niet voor kiezen om dat weg te laten. Nee? Nu laten we lezen. Begin van het Evangelie van Jezus Christus. Zoals geschreven staat in de profeet Jesaja, zie ik zend mijn bode voor u uit, die uw weg zal bereiden. Stem van een roepende in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Johannes kwam en doopte in de woestijn en predikte de doop van bekering tot vergeving van zonden. En het hele Judese land en alle Jeruzalemmers liepen uit naar hem toe en werden door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Johannes was gekleed in kameelhaar en een leren gordel om zijn lendenen en hij had springkannen en wilde honing. En hij predikte al dus, na mij komt hij die sterker is dan ik, wiens schoenriemen ik niet waar ben, neerbukkend los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En terstond toen hij uit het water opsteeg, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. Er kwam een stem uit de hemelen. U bent mijn geliefde zoon. In u heb ik wel behagen gevonden. Terstond dreef de geest hem uit naar de woestijn. En hij was in de woestijn 40 dagen verzocht door de Satan en hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Maar nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft in het evangelie. Tot zover het stukje. Ik heb dat straks gezegd, let op de verandering van personages. Daarom heb ik Johannes en Jezus in het vetjes gezet. U merkt dat in vers 4 begonnen wordt met te spreken over Johannes de Doper. Dat loopt tot in vers 8 en dan wordt er gesproken vanaf vers 9 over de persoon van de Heer Jezus. Dus voor velen is de logische conclusie dat de inleiding de eerste 8 versen betreft. En men gelooft dan dat de twee aanhalingen die hier komen, en je hebt eerst een aanhaling uit Maleachi, zie ik zet mijn bode voor u uit die je weg zal bereiden, en dan volgt Jesaja hoofdstuk 40 vers 3, stem van een roepende in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht, dat dit de bewijsteksten zijn wie dat Johannes is. Ja. Maar je kan ook kijken, zoals ik al zei, naar de verandering van scène. Want alles begint bij de woestijn. Ook de Heer Jezus komt tot Johannes in de woestijn om gedoopt te worden. En hij wordt zelfs in de woestijn gedreven door de geest. En hij is in de woestijn 40 dagen, maar dan veranderen we van scène in vers 14. Zie je? Dan gaan we naar Galilea. Dus wordt er dan door sommigen gezegd, de inleiding is vers 1 tot vers 13, want vanaf vers 14 zien we dat de Heer Jezus vertrekt naar Galilea. Ja? Hij gaat naar de dorpen en de steden, terwijl dat de mensen juist uitgaan van de steden in Jeruzalem om naar de woestijn te gaan om gedoopt te worden. Zie je? En zeggen ze, ja, kijk, de twee, of beter gezegd, de Heilige Geest is een verbindend thema tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus. Want Johannes de Doper, hij kondigt hem aan en de Heilige Geest daalt neer op de Heer Jezus. Zie je? Dus de Geest verbindt Jezus en Johannes de Doper aan elkaar in de context van de woestijn. Ja? En je ziet ook een heel duidelijk verschil. In vers 7 wordt er gepredikt dat Johannes zegt, na mij komt hij die sterker is. En vanaf vers 14, wat lees je dan? Maar nadat Johannes was overgeleverd. Dus na hem kwam Jezus. Ja. Ik kan erin volgen. 1 tot 13 is inderdaad de inleiding. Maar ik wil toch wel de aandacht vestigen ook op vers 14 en vers 15. Wat dat je hebt in Marcus is vaak scharnierpassages. Het is heel moeilijk te zeggen waar het stuk eindigt en waar het volgende begint. Dus wat bedoel ik daarmee? Wel, vers 14... of beter gezegd, vers 13 eindigt inderdaad in de woestijn. En dan wordt er meteen gezegd, maar nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus naar Galilea en predikte de evangelie van het koninkrijk van God. Dus vers 14 leidt eigenlijk al in wat er verder hierna zal gebeuren. Ja? Terwijl vers 15, ja, dat is zo'n scharnierpunt. Want vers 15 wijst eigenlijk terug. Johannes predikt na mij komt hij die sterker is dan ik. En dan zegt hij iets, de tijd is vervuld. Dus dat wijst zowel terug, als dat het vooruit wijst, naar wat de Heer Jezus nu zal gaan doen. Maar dat ga je vaak vinden. Dus dat er al iets gezegd wordt over wat gaat komen. Er wordt teruggegrepen op wat er al geweest is. En dan gaat het verder. Ja, dat is een omgekeerde scharnierpassage. Als je al goed ziet dat het vers 1 tot vers 15 is van kijk eens. En dat wil ik als laatste zeggen, dat is misschien het gemakkelijkste. Hoe begint het? Begin van het evangelie van Jezus Christus. En we lezen in vers 14. Evangelie, 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 evangelie. Wat kan dat op wijzen? Op een insluiting. Inderdaad, Christophe. En als je deze ziet, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Daarom zeg ik, proloog, vers 1 tot vers 13. En dan 14, 15, die scharnierpassage, die overgang naar het volgende gedeelte. Ja. Dat is voor mij het duidelijkst. Kan je mij een beetje volgen? Goed. Wil ik een beetje stilstaan, dus bij Marcus' situatie schet van de historische achtergrond, want schijnbaar heeft hij dus een overzicht. En ik geloof dat die eerste drie versen in onze Bijbel één lange zin vormen. Dat is voor mij de inleiding. Wat ik net getoond heb, klassiek gezien, kijkt me daar niet zo tegenaan. Men gelooft dat vers 1 de openingszin is, begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Punt. En dan begint het tweede vers met de woorden zoals geschreven staat in de profeet Jesaja. En dan gelooft men dat vers 2 en vers 3 eigenlijk Johannes de Doper introduceert vanuit het Oude Testament. Bewijstekst. En dan gaat die uiteenzetting van Johannes verder tot aan vers 8. En in vers 9 vind je dan de Heer Jezus geïntroduceerd. Zie je? Zo begrijpt men het. Ik heb er al heel veel moeite mee. Ik ga het anders zeggen. Het is niet de grammatica die hier beslist wat dat wat is. Uiteindelijk, de hamvraag is, hoe ga je om met die aanhalingen uit het Oude Testament? Dat is de hamvraag. Zijn dat bewijsteksten? Of schetsen die twee teksten de ganse historische context waarin dat het verhaal van Marcus moet begrepen worden? Begrijp je mijn punt? Dat is het grote verschil. Want zoals geschreven staat, als dat het begin zou moeten dan zijn van een nieuwe zin, zoals heel vaak geloofd wordt, dat is wel zeer ongebruikelijk om een nieuwe zin te beginnen. Om niet te zeggen dat er al weinig of geen deftige andere voorbeelden van zijn in de schrift. Het is veel beter om het te lezen zoals we het hier nu doen. Begin van het evangelie van Jezus Christus, zoals geschreven staat. En dan krijg je een nadere verklaring hoe je naar de Heer Jezus Christus moet kijken. Dus onze benadering die wij gaan volgen, is dat vers 1 tot vers 3 de openingszin is en de volledige titel van het boek. En dan is er een belangrijke vaststelling, lieve mensen. Dan gaat het niet om de wegbereider, maar om wie na hem komt. En wie komt er na de wegbereider? Wie is die u met een grote hoofdletter? Wie is die Heer hier? Inderdaad, Yahweh. Van het Oude Testament? Alzekers. Dat is een heel ander verhaal, hè? Dat is een heel ander verhaal. Yahweh komt tot zijn volk naar zijn belofte. Dat is de manier waarop we het gaan bekijken. Want Marcus zijn combinatie hier is echt, ja, wat geschreven staat in de profeet Jesaja, maar hij citeert eerst Malachi en dan pas Jesaja. Nu, waarom die twee teksten? Wel, de combinatie van die twee, dat matcht heel goed. En er is natuurlijk één iets die dat mooi aan elkaar verbindt. En wat zou het anders kunnen zijn dan de rarara? De belangrijkste gebeurtenis in Israëls geschiedenis. Ja, de Exodus. En als Jezus inderdaad komt om naar de belofte het volk te verlossen, welke verlossing zou er ook maar kunnen model staan voor de verlossing die de Heer Jezus zal bewerken? Daar wil ik een beetje verder over nadenken. Want hier hebt u de twee citaten, Malachi 3 vers 1 en Jesaja 40 vers 3. En Malachi 3 vers 1, zie, ik zend mijn bode, of mijn engel, en dat is hetzelfde woordje in de grondtekst, die voor mij de weg bereiden zal, plotseling zal naar zijn tempel komen. Wie? Yahweh, die u aan het zoeken bent, zegt Malachi. Nu, dat gedeelte hier, zie, ik zend mijn bode, die voor mij de weg bereiden zal. In de oorspronkelijke tekst leunt dat heel dicht aan tegen Exodus 23 vers 20. Want dan zegt Yahweh ook dat hij een engel zal uitzenden voor zijn volk. Die engel zal hem brengen naar de plaats die voor hen gereed gemaakt is, namelijk het beloofde land. En hij zal de Kanaanieten voor hen uitdrijven, als je dit ruimer leest in Exodus. Dus ook daar zie je dat de Exodus de achtergrond is voor Maleachi 3 vers 1. En nog meer zelfs, maar goed, ik wil alleen al direct de link leggen. En dan Jesaja 40 vers 3. Ja, de studies van, beter gezegd, de laatste studie die we gehad hebben over de boek De Handeling, heb ik nagedacht met jullie over de benaming, hoe dat de eerste christenen zichzelf noemen. Ze noemen zich geen christenen, maar ze noemen zich de mensen van de... Ja, inderdaad, toen heb ik dat ook uitgelegd, wat de achtergrond daarvan is. Herinner je dat? En toen heb ik heel uitvoerig Jesaja hoofdstuk 40 uitgelegd. Ook daar, Jesaja 40 vers 1 tot 11, is de inleiding op de tweede helft van het boek. De proloog van de tweede helft van het boek. Van hoofdstuk 40 tot 66. Het eerste gedeelte is van hoofdstuk 1 tot 39. Hoofdstuk 40 is het boek der vertroosting. En troost, troost mijn volk. Ja, wij zal terugkomen tot zijn volk. Dat is de boodschap van Jesaja 40. En het is heel duidelijk aan de taal, toen heb je dat ook heel uitvoerig getoond. Ik kan niet alles volledig hernemen, want anders zijn we hier morgen nog. Maar de achtergrond is daar ook heel duidelijk, de Exodus, waar ik je ook nog straks nog meer van laten zien. Maar laten we even terug ons voor de geest halen wat de achtergrond is van het boek Maleachi. Dat is ook niks nieuws voor jullie. Ik heb dat al meerdere malen gedaan, maar ik ga het nog een keer doen. Ja. Wat is de situatie van Gods volk in het boek Maleachi? Wel, Maleachi is geschreven wanneer het volk van God ruim 100 jaar terug naar de ballingschap in het land is. Herinner je dat? En wat is de toestand van het volk? Het gaat dan helemaal niet voor de wind. Integendeel, het is trekken en sleuren. Ja, het is een hoop ellende. En wat is een grote probleem? Waar is Yahweh? We zijn nu meer dan 100 jaar terug en Yahweh is nog nooit teruggekomen tot zijn tempel. Zoals dat hij beloofd had in de profeet. Wat zijn al die beloftes van die profeet dat we opnieuw een koning in hebben? Waar is de beloofde geest? Dus rijst de vraag, is Yahweh eigenlijk wel te vertrouwen? Kan je wel rekenen op zijn beloftes? Dan stuurt God een profeet. Wat zegt die profeet? Het probleem dat ik nog niet tot jullie teruggekomen ben, is het feit dat jullie ontrouw zijn. Israël in het land is ontrouw. Ja, ze brengen scharminkels van offers. Maar als je een held, 10 gaan we niet geven, nee dan? En het Levitische priesterschap, die het voorbeeld zou moeten geven, verwaarloost hun vrouwen. Ze pissen naast de pot, ze gaan vreemd, aan dat je zeggen. En ze zijn corrupt. Ze leren het woord niet naar waarheid, staat er. Ze gedragen zich immoreel. Dus, zeggen de profeten heel vaak, zo priester, zo volk, inderdaad. Dus ze volharden in ongerechtigheid, 100 jaar na de terugkeer uit de ballingschap. Dus wat hebben ze geleerd in de ballingschap? Nul. Niks. En dat is nu net het probleem. Kijk, zegt Maleachi. Yahweh, wat je naar aan het zoeken bent, hij zal spoedig komen tot zijn tempel. Maar weet je wat het probleem is, Israël? Jullie zijn er absoluut niet klaar voor. Moest hij nu naar jullie toekomen, wat zou er dan gebeuren, denk je? Jullie leven net zoals de volkeren die voordien in het land leefden, zo leven jullie nu. Die volkeren die God voor jullie uitgedreven heeft, omwille van hun immoreel gedrag, omwille van hun ongerechtigheid, jullie hebben dezelfde levensstijl. Dus denk ik 2 seconden na, als Yahweh nu tot jullie moet komen, wat gaat hij dan doen? Jullie zegenen? No way. Oordelen. Ja? Niet de zegen van het Sinaï-verbond, maar de vloek staat hen te wachten. Ja? Wat kunnen ze zich eigenlijk aan verwachten, moest Yahweh plotseling naar zijn tempel komen? Maar je moet geen grote profeet zijn, je moet maar terugkijken in de geschiedenis. De geschiedenis herhaalt zich. Wat is er vooraf gegaan aan de ballingschap? Waarom zijn ze in ballingschap gegaan eertijds? Nou, daar heb je mijn beste vriend Jeremia, die aan de ingang van de tempel staat en het woord van Yahweh moet spreken tot hen. Moet ook nog een beetje moed hebben om dat te doen. En wat zegt hij? Hoort het woord van Yahweh, o Hans Juda, gij die door deze poorten binnenkomt om u neder te buigen voor Yahweh. Zo zegt Yahweh, de Heerscharen, God van Israël, betert uw handel en wandel. Is dat ook niet de oproep van Maleachi trouwens? Beter uw handel en wandel, dan wil ik u op deze plaats laten wonen. Zie wat gevaar is? Stel uw vertrouwen niet op bedriegelijke woorden. Ja, wij zijn tempel, ja, wij zijn tempel, ja, wij zijn tempel. Is dit? Is dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen en die ogen een roverschool? Oei, is er niet nog iemand die dat zegt? Want gaat naar mijn plaats die in Silo was, waar ik in het eerst mijn naam deed wonen, en ziet wat ik daarmee gedaan heb om de boosheid van mijn volk. Oh, wat was er gebeurd in Silo, hè? Wel, ken je nog priester Eli met zijn toffe zonen? Die ook bezig aan het prutsen waren aan de vrouwen van de tempel? En plotseling zijn dat de Filistijnen. En wat zegt men? Kom, we gaan de ark des Heren meenemen, hè? We de Sint-Christoffel op onze schoenen. En ze gaan de Filistijnen tegemoet. En de Heer heeft beloofd inderdaad tegen zijn vijanden te vechten. Maar tegen wie vecht hij? Tegen zijn eigen volk. Want de ark, wat gebeurt er met de ark? Ze wordt veroverd. Aha. En we kennen ze nog staan, een lege tent, hè? Zie je wat hij zegt? Omwille van de boosheid van Israël werd de Heer hen tot een vijand. Wat denk je dat er nu zal gebeuren als hij terugkomt tot zijn volk? En als ze hun wegen niet beten? Daar moet je geen profeet voor zijn, hè? Je moet juist uw geschiedenis kennen. Want Gods karakter is onveranderlijk. Ja? Dus, onze God is natuurlijk bijzonder barmhartig en genadig. Ja, zo kennen we hem toch, hè? En wat zegt hij? Ik ga nog niet komen, maar ik ga eerst mijn engel sturen om mijn komst voor te bereiden. En wat gaat hij doen? Wel, de kruising houden in de tempel, hé. De zonen van leven reinigen. Wat is dat? We beginnen met priesterschap. En hier volgt een waarschuwing, die eigenlijk een beetje, ja, dat is onze God houdt wel van humor, een ironische waarschuwing is, die analoog loopt met de eerste Exodus. Want weet je, als de Heer zijn engel uitstuurt voor zijn volk, naar het land, wie moet er dan vrezen? De Canaanieten moeten bang zijn, hé. Als de engel van de Heer afkomt met het volk van God, want hij zal ze uitdrijven. Maar als God nu een engel stuurt, de bode van de Heer wordt nu een bedreiging voor Israël, zoals eertijds voor de Canaanieten. Je ziet de zinspeling? Zij moeten nu vrezen die in het land wonen, want zij leven als de Canaanieten van weleer. Ja, Israël is zo afgodisch en immoreel als de Canaanitische volken van weleer. En dan is God het verplicht om hen te oordelen. Als hij die volken wegstuurt voor hen, omwille van hun gedrag, kan hij hen dan tolereren in dat land? Nee, hè? En wat zegt de Heer? Kijk, ik ga mijn engel sturen. En die engel wordt in hoofdstuk 4 genoemd de Elia. En wat zal hij doen? Wel, hij zal jullie harten terugvoeren tot de Vader. Dat wil niet zeggen dat hij pastoraal werker gaat worden, maar dat wordt mee bedoeld dat hij hun hart zal terugvoeren naar de vaderen die wel trouw waren aan Yahweh en aan zijn woord. Hij zal hen terugvoeren dat ze wandelen naar de Torah in gehoorzaamheid. Dat is zijn bedoeling. Ja. En de toestand van het volk die ik hier nu snel geschetst heb, is eigenlijk gelijkaardig met de toestand in Jesaja 56 tot 66, die ook spreekt op Israëls houding na de ballingschap. En je weet nog vanuit de studies van het Romeinenbrief dat Jacob Israël geen afgoden meer heeft. Dat was van voor de ballingschap. Maar na de ballingschap hebben ze geen beelden meer. Maar hun hart zijn nog altijd afgodendienaars. Weet je nog? Dat is het hele punt. Dat is ook de situatie in Malachi. Goed. Situatie schets Jesaja 40. Israël, die is in ballingschap. Maar ze moeten zich voorbereiden. Troost, 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 mijn volk. Waarom? Omdat Yahweh hen uit de ballingschap zal leiden. Ja? Hij zal hen uitleiden. En er wordt een nieuwe uittocht, een nieuwe exodus aangekondigd. Nu, een exodus, dat verloopt in drie fases. Eerst heb je een machtige verlossing. Hè, zoals de Heere zijn volk met macht, met sterke arm, uitgestrekte arm, verlost uit Egypte. Dat zal hij opnieuw doen, nu uit de macht van de Babyloniërs. En dan volgt er een woestijnreis. Want de Heere zal zijn volk terugbrengen tot zichzelf. Dat betekent dat hij zal terugbrengen tot in het land tot in de stad Jeruzalem, die de woonplaats is van Yahweh. Maar Jeruzalem is de stad van de grote koning. He? Dus Yahweh wordt daar voorgesteld in Jesaja 40 als een machtig krijgsheer, die met krachtige arm zijn volk wederom zal verlossen, zoals in de dagen van weleer. En hij is een herdersvorst, die de verlosten zachtekens zal leiden. Maar hij zal ze leiden, zegt de profeet Jesaja, langs een ongekende weg. Zal hij ze terugbrengen naar Sion. Sion, de stad van de grote koning, zal opnieuw een stad vol van gerechtigheid zijn. Geen stad van bloedvergieten en ongerechtigheid zoals je hem aantreft in Jesaja 1. Maar aan het einde van het boek is hij de stad van de grote koning. Israël zal een wederopstanding doormaken. Israël, die dood en begraven was in ballingschap, zal wederopstaan. En wanneer dat Jeruzalem de stad van de grote koning is en Israël het volk dat God bedoeld heeft te zijn, dan zullen de volken toestromen, ja, zoals beloofd. En dat zal uiteindelijk leiden tot een vernieuwing van de ganse schepping. Dat is het verhaal, dat is het plot.
Dus in Isaiah 40 kijk me weer al brusken over, is het er wel in letterlijk, maar kijk me weer al wat dat de Heer wil
doen. In Isaiah 40 zie je een beginsel, verlossing uit de ballingschap, uit de macht van Babylon. Zo begint het in Isaiah 40. Maar inderdaad met het vooruitzicht naar een nieuwe schepping. Maar de verlossing is in beginsel de verlossing uit de ballingschap, uit de macht van de Babyloniërs. Dat is een feit. Maar dat verhaal gaat niet door, dat heb ik u vroeger ook al verteld. Daar kom ik straks op terug. Dus wat zal Jahwe doen, wordt er gezegd. Hij zal ze verlossen uit de macht van de sterke. Oei, klinkt dat bekend uit Marcus' evangelie gelezen hebt? Wie is de sterke? De overste van de demonen. Inderdaad, bij het voelen aan ellebogen, naar welke kant dat we uitgaan. Wie was de sterke in de eerste Exodus? Inderdaad, Farao. Dus ondanks die mooie beloftes in Jesaja 40 gaat het verhaal niet door. Ja, er keert een handje vol terug, maar de overgrote meerderheid wil niet vertrekken uit ballingschap. En weet je waarom niet? Omdat ze het helemaal niet zien zitten. Alhoewel dat Jahwe ziet zitten om erin te vliegen. Kijk maar, zo zegt Jahwe, toch worden de gevangenen aan de sterke ontnomen. Lees Babylon. En het komt de buit van een geweldige. Ikzelf zal strijden tegen uw bestrijders. En ikzelf zal uw zonen redden. Isaiah 42, Jahwe trekt uit als een held, als een krijgsman, doet hij de strijdlust ombranden. Hij heft de strijdkreet aan, ja, schreeuwt hij uit. Hij betoont zich een held tegen zijn vijanden. De Heer ziet zich niet van in te lienen en batakken te slaan. Want wie is de Heer van de machtige arm in de eerste Exodus? Wie zal dat zijn, denk je, hier met zijn oorlogsknots? En heeft er een paar bij een parukje? En als hij daarmee slaat, wat gaat hij daarmee doen, denk je? De kop inslaan, die mensen, dat zie je toch ook wel. Zit er niet netjes uit. Maar de Heer van de machtige arm in Egypte is Farao. Zie je dan waarom dat hij zegt, ik zal de sterk overwinnen met mijn machtige arm? Zo heeft hij het gedaan in de dagen van weleer. Farao was de sterke. Maar ja, hij heeft zich betoond dat hij sterker is. Dat hij degene is die met uitgestrekte arm zijn volk zal verlossen. Zie je dat? Nou, dat is tot overal, hè. Hier heb je het tempelcomplex van Edfu. Zie je hem hier ook staan? Ja, wij leiden ons uit Egypte met een sterke hand, met een uitgestrekte arm. Zie je waar dat vandaan komt? Met grote, ontzagwekkende daden, met tekenen en met wonderen. Ja, het was al van meet af aan duidelijk dat Farao geen partij was voor Jahwe. Weet je het nog? Aan de truc met de slangen. Farao was geen partij voor Jahwe. Dat is wat er op gezinspeeld wordt, lieve mensen. Isaiah 40, vers 10. Zie, ja, bij de Heer, met kracht zal hij komen en zijn arm zal heersen. Ditmaal natuurlijk tegen de Babyloniërs. Oké, gaan we verder. Nu, dat feest gaat helemaal niet door, hoe mooi dat ook aangekondigd wordt in Isaiah 40. Lees maar van een versen in de 20, dag 25, 26, zie je dat Israël dat helemaal niet ziet zitten. En dan zie je iedere keer die discussies, weet je wel, die polemieken tussen het volk, Jacob, Israël, en tussen de profeet Jesaja. De een achter de ander. En wat zeggen ze? Bah, Jahwe is niet sterk genoeg. Babyloniërs zijn veel te sterk, Jahwe kan er niet tegenop. We hadden al het onderspit moeten dalen in het beloofde land. Wat gaat hij ons hier komen redden? Ze zien Jahwe als een lokale god, nota bene. En niet als de schepper van hemel en aarde. Daarom zegt hij ook, weet jullie wel wie dat ik ben? Maar wie ben ik te vergelijken? Zie je, dat is die polemiek dat je iedere keer hebt in Jesaja. En wat zeggen ze? Ja, wij hebben ons niet lief. Je bent niet in ons geïnteresseerd. En trouwens, je hebt ons weggestuurd. Wij waren uw vrouw. En je hebt ons een scheidsbrief gegeven en je hebt ons weggestuurd. Je hebt ons verkocht als slaven, omdat je schatplichtig was aan de koning van Babylon. En uw gezalde dat je bestemd hebt om ons mee te verlossen. Ja, er wordt maar één iemand gezalde genoemd in de profeet Jesaja. En wie is het? Koning Kores. Wat blief. Ga God ons nu verlossen door Kores, een afgodendienaar? Dan zie je dat ze zeggen, ja, wij zijn niet goed wees. Ze willen liever een nieuw Mozes, hè. Of met stijl, een nieuw David. Maar toch geen heidense koning, zeker. Dus het feest gaat niet door, omdat Israël dat helemaal niet ziet zijn. En wat zegt Jahwe over zijn volk? Wie is er nu zo blind, let op de taal, als mijn dienstknecht, en zo doof als de bode die door mij gezonden is, ja. Israël was zijn bode voor de volk, nee? Ze moesten een licht zijn voor de volken. Maar wat zijn ze? Blind en doof. En wat lees je in Jesaja 48? Want ik wist dat u halstarrig bent. Van ijzer zijn de pezen van uw nek. En uw voorhoofd is van koper. Onzeker. IJzer? Koper? Voor wat gebruik je dat? Voor een? Aha. Want blind en doof zijn, dan word je als uw afgoden. Weet je nog? Zie je de toestand? Dus de geestelijke toestand, mensen, die wordt heel uitvoerig beschreven en vanaf het tweede gedeelte van Jesaja 40 tot 48. Die nieuwe exodus die aangekondigd is, die verlossing uit Babylon, afgeschaft. Dat gaat niet door. En de geestelijke toestand is, zoals je proeft, dezelfde als in Maleachi, wanneer het de lucht is in het land. Net dezelfde geestelijke toestand. Dus ondanks de ballingschap zijn ze naar het hart nog steeds afgodendienaars. Dat is de situatie, er is niks veranderd. En dat is de volledige achtergrond van Israëls geschiedenis, waartegen dat je nu dat woord van Marcus hoofdstuk 1 moet plaatsen. Na 400 jaar stilte, want tussen Maleachi en de profeet Johannes de Doper is er 400 jaar dat God niet meer spreekt tot zijn volk. He. Spreekt niet, he. Dat waren zijn laatste woorden, he. Maleachi. Dus zie je de ernst van de boodschap? En nu na 400 jaar wordt die stilte doorbroken. De laatste dagen zijn aangebroken. Ja, wij zal komen tot zijn tempel, zoals hij beloofd heeft. Zie je? Maar nu is het erop of eronder. Ja. Ofwel komt hij met zegen, ofwel komt hij met oordeel, mensen. Dus Israël moet nu zijn wegen recht maken. He. Als ze nu hun wegen niet recht maken, he, zoals ook gezegd was in Jesaja 40, maak je paden recht. Nu moeten ze hem klaarmaken, he, mensen. Want als ze nu niet klaar zijn, wacht hen een vreselijk oordeel in het land. Dat is de situatie. Dus alles hangt ervan af hoe dat ze gaan reageren naar die gestuurde wegbereider, naar die Elia die komt. Gaan ze naar hem luisteren? Gaan de priesters in Jeruzalem zich laten loteren en reinigen door hem? Dat is de hamvraag. Als ze dat niet doen, niet goed. He. En kijk eens wat er al in 14 meteen gezegd wordt. Hoe gaan ze Johannes behandelen? Niet verstandig, he? Om de bode van Yahweh, die komt, om die in de gevangenis te werpen en om die te doden. Zie je dat je al heel snel ziet waar het naartoe gaat? We zijn allemaal 14 versen ver, he? En dat wordt al gezegd. Dus zie je dat je op de details moet letten? En als je die achtergrondgeschiedenis niet weet, lees daarover, he? Oh ja, Johannes was overleer, ja, oké. Pech. En we gaan naar Jezus, maar pech. Nee. Dat is heel, heel, heel belangrijk. En nu wil ik het overzicht geven, dan ga ik mee eindigen. Een schematische voorstelling van het Marcus-evangelie. Twee teksten, Jesaja 40 vers 3, Yahweh komt als verlosser tot zijn volk. De tweede tekst, Maleachi 3 vers 1, de Elia tot waarschuwing. Oké, dat laten we staan. Evangelie bestaat uit drie blokken, heb ik gezegd. Jezus machtige verlossingsdaden in Galilea en daarbuiten, dat is het eerste blok. En bijna alle genezingen en uitdrijvingen die de Heer Jezus doet, vind je terug in die eerste 8 hoofdstukken. 2 daarbuiten. Maar al die grote machtige daden zijn geconcentreerd in die eerste 8 hoofdstukken. Dan heb je dat middenblok, die reis van Galilea naar Jeruzalem. En die wordt afgebakend door 2 blinden die genezen worden. De eerste blinde in 2 keer. En vandaar 2 oogjes. Want eerst ziet die man de mensen wandelen als bomen. En dan ziet hij helder. En vervolgens gaat de Heer Jezus vertellen tot 3 maal toe hier op de weg dat hij gaat moeten lijden en sterven. En wat zegt Petrus? Geen sens, heren. Hij bestraft hem. Maar je ziet nog niet goed. Hoe meer dat hij zegt dat hij gaat moeten lijden, hoe langer als hij erop weg gaat, hoe minder als er van verstaan. Ja, Jesaja spreekt dat de Heere zijn nieuwe tocht naar Jeruzalem, dat hij de blinden zal leiden langs een weg die zij niet kennen. Nu de weg van discipelschap, de weg van het lijden van de Heer, de weg die zij niet kennen, die mensen. Dat is wat er in die weg openbaar wordt. Het is een heilige weg, want langs die weg gaan ze ook leren wat ware heiligheid is. Want heilig leven kan je eigenlijk maar echt dat je begint te beseffen dat de onreinheid niet van buiten komt, maar dat de onreinheid dat gaan ze allemaal leren langs die weg, want het is een heilige weg. Ja? En zo gaan ze dan naar Jeruzalem. Nu, wanneer dat de Heer Jezus in Jeruzalem komt, wordt Psalm 118 gezongen door de mensen die met hem mee zijn. Psalm 118 is een verwelkomingspsalm voor de koning van Israël in Jeruzalem. En dan roepen de priesters vanuit de tempel in Psalm 118, heilig is hij die komt in de naam van de Heer. En staan de deuren open van de tempel, en staan de priesters daar. Tot aan niemand, hè? Staat hem niemand op te wachten. De Heer Jezus komt in Jeruzalem en hij gaat stekenrecht naar de tempel. En hij kijkt dan een keer goed rond. En hij gaat weer naar buiten. En wat doet hij de volgende dag? Een vijgenboom vervloeken. Een vijgenboom, voor wat staat dat als symbool, denk je? Ja. Inderdaad. De volgende dag, wat zegt Petrus? Heren, de vijgenboom dat je vervloekt hebt. En zegt de Heer, als je maar geloof hebt, die een berg gaat in de zee geworpen worden. Maar welke berg staat er tussen de Heren en zijn koningschap in, denk je? De tempelberg. En dan had de Heer Jezus de tempel gaan reinigen, zegt men. Ik zeg gewoon dat het een symbolisch oordeel is van die tempel. En wanneer hij buiten komt uit die tempel, wat vragen ze hem dan? De priesters in Jeruzalem? Op welk gezag doe je dat hier, manneke? En wat antwoordt de Heer Jezus? Op welk gezag is Johannes de Doper naar jullie toegekomen? En wat zeggen ze?
Weet niet.
Goed, zegt de Heer. Dan ga ik ook niet zeggen op welk gezag dat ik dit doe. Dus zie je de link tussen de Elia die gekomen is, Johannes de Doper, en het oordeel dat de Heer Jezus over de tempel als symbolisch brengt. Want wat kondigt hij dan aan in Markus hoofdstuk 13? Dat er geen ene steen op de andere zou gelaten worden. Hè? Waarom niet? Omdat ze in beginsel al de Elia hebben afgewezen en niet openstaan voor het werk dat hij moest komen doen. Hij moest toch de priesters reinigen? En dat verklaart waarom dat de Heer Jezus de tempel veroordeelt. Ja. Dus zie je de link tussen Jesaja 40? Ja, hij komt inderdaad tot zijn tempel, maar het is geen koninklijke intrede. Want Israël is niet klaar voor. Ze zijn er niet klaar voor, zoals Malachi. God heeft zijn bode gestuurd om hen voor te bereiden. Hij is al heel snel in de gevangenis geworpen en gedood, zoals dat ze met al de profeten gedaan hebben in het verleden. En dat vertelt de uitkomst. Zowel dat Jezus zal overkomen, zoals Jesaja ook zegt in 49, dat hij als dienstknecht zal verworpen worden. Te vergeefs heb ik gearbeid, weet je nog? Dus je hebt de drie grote blokken, en dat is het verhaal. Hoofdstuk 1 tot 8, de machtige daden die de Heer Jezus doet. Zoals Yahweh eertijds zijn volk verloste uit Egypte. Zo verloste Heer hen ook niet van de Babyloniërs, maar van de demonische machten. Dat betekent dat de overwinning niet behaald wordt op het kruis, maar dat de overwinning al behaald is, waar? Amen. Want wat zegt de Heer Jezus? Dat eerst de sterke moet bidden, nee, voordat je zijn huisraad kan roven. Dus daar is de overwinning al behaald. Net zoals bij de eerste Exodus. Ja, als je vanuit het Oude Testament leest, dat is een ander verhaal, hè? En dan heb je de tocht, ja, van Galilea naar Jeruzalem. Dat de Heer Jezus openbaart wat hem te wachten staat. En zijn discipelen zijn blind. Ze verstaan er helemaal niks van. En de Heer Jezus zegt dan ook dikwijls, hoe lang ga je nog blind zijn? Hebben jullie geen oren om te horen? Dat is allemaal langs die weg. En dan heb je die laatste week die zich afspeelt in Jeruzalem. Ja, wij komen tot zijn tempel. Maar het is met oordeel. Ik ga er nog veel meer over vertellen. Denk dan een keer goed over na. Want hier wou ik het eigenlijk bij laten.